Goed. We hopen. Bedankt Elise voor de zangdienst trouwens. Dat is een mooie dienst. Ja. Het is fijn om zo met elkaar de Heer te prijzen. En ik stel voor dat we nu verder gaan met de woordverkondiging. En dan weer oppakken waar we gebleven waren bij de tabernakel. Twee weken geleden hebben we met elkaar gesproken over het brandofferaltaar. En ik had toen al, dacht ik, gezegd dat ik het in tweeën gehakt had. Omdat het gewoon te veel was om in één keer te bespreken. Dus dit is deel 2 over het brandofferaltaar. En eigenlijk is de vraag, nu vorige keer hebben we gesproken over de offers en wat de Heer Jezus hoe het altaar uitbeeldt wat de Heer Jezus voor ons heeft gedaan. Dat we nu verder gaan met de hele praktische vraag van wat betekent dat altaar nou, dat altaar wat vroeger in de tabernakel stond, voor uw en mijn geloofsleven. En daar gaan we het zo over hebben. Maar eerst nog even een paar bekende sheets om even te herinneren waar het over gaat. We hebben het over de tabernakel, de tempel, de draagbare tempel van God in de woestijn van Israël, die Israël meesjouwde, mag ik het zo zeggen, van de berg Sinaï, het beloofde land in. En die bestond dan uit een omheining, daar hebben we het over gehad, met de deur, die symboliseerde dat er maar één weg naar God is. En het eerste wat je dan ziet is dat je bij een heel groot altaar komt, was van koper gemaakt, hout overdekt met koper. En er werden de offers gebracht. Dat was het centrum van de eredienst. En we hebben erbij stilgestaan dat het altaar aangeeft dat wij ook alleen tot God kunnen naderen door de offers die gebracht zijn voor ons door Jezus Christus. En dat is dat altaar wat hier staat. En dan later staat er nog een wasvat en dan komt daar nog een heiligdom. Deze sheet heeft u ook vaker gezien. De betekenissen die in de tabernakel aanwezig zijn. En ik zou met name nu over dat laatste willen spreken, over het altaar op onze weg naar God. Heel vaak denken wij, als we aan de tabernakel denken en aan de offerdienst, dat het te maken heeft met zondaren, zondaren die tot God komen. En als je gezondigd hebt, dan kan je naar de tabernakel gaan en dan wordt alles weer goed. Natuurlijk, zo werkt dat. Als je gezondigd hebt, dan kon een Israëliet een offer brengen. Maar de tabernakel was niet gegeven aan een willekeurig volk op aarde. Het was gegeven door God aan mensen die al zijn volk waren. Het leert ons iets voor mensen die God al kennen. Het gaat erom, als je daarnaar kijkt, hoe wij God kunnen naderen. En daar gaan we zo meteen ook bij stilstaan. Dan zullen we dat beeld van de priester bekijken. Als een priester tot God nadert, moet hij via het altaar. Het Nieuwe Testament zegt dat wij priesters zijn. Dat wij God mogen offeren, dat we het heiligdom mogen ingaan. En dat tabernakel leert ons daar iets over. Deze kent u, het bovenplaatje, dit is dan de omheining van het tabernakel, met daar het altaar, het wasvat, en dan hier het heilige met 3 instrumenten, en het heilige der heiligen met de ark van het verbond. En daar gaan we het de volgende keren, zo de Heere wil, over hebben. Vorige keer hebben we hierover gesproken, de eerste 2 thema's over het altaar, waar het altaar van gemaakt was en de offers op het altaar. En voor deze ochtend heb ik 3 onderwerpen die elkaar opvolgen. Allereerst de weg naar God. Het altaar is de plek waar wij God ontmoeten. Het is ook de plek waar God ons ontmoet. Het tweede, het altaar als vrijplaats. U zult zo meteen zien wat het woord betekent als u het niet kent. Maar daar kan je naartoe vluchten als je in nood zit. Het altaar is een vrijplaats. En het derde, het altaar had draagstokken. Het was de bedoeling dat de Israëlieten het altaar meenamen in hun trektocht door de woestijn. En eigenlijk geldt het ook een beetje voor ons in ons leven, dat God van ons verwacht, of misschien ons aanbeveelt, om dat altaar mee te nemen in je leven. Daar gaan we het over hebben. Maar allereerst dan 2 gedeelten uit het woord van God. Allereerst uit Exodus 29... Jullie kunnen op het scherm meelezen. Ik moet het even opzoeken. Exodus 29, vers 38. We hebben vorige keer gelezen uit Exodus, 27, over het altaar. En nu lees ik u over de offers op het altaar. Een verplichting aan Israël om elke dag het vuur op het altaar brandend te houden. Het mocht niet uitgaan. Net als de Olympische vlam, die schijnt ook niet te mogen uitgaan. Of het helemaal volgehouden wordt, weet je nooit. Maar het altaar in Israël mocht nooit uitgaan. En elke ochtend en elke avond was er een verplicht offer. Werd er een lam geofferd. En daarnaast waren er nog allemaal vrijwillige offers. En er waren nog allerlei andere offers trouwens in Numeri beschreven. Vers 38. Dit is wat gij op het altaar zult bereiden. 2 eenjarige lammeren, geregeld elke dag. Dus elke dag moesten die daar gebracht worden door de priesters. Het ene lam zult gij in de morgen bereiden en het andere lam zult gij in de avondschemering bereiden. Een aantal keren in de Bijbel, dan wordt er een tijdsaanduiding gegeven ten tijde van het morgenoffer of ten tijde van het avondoffer. Bijvoorbeeld Daniel, in Daniel 9, die was in gebed. En ten tijde van het avondoffer komt die boodschapper van God. Dat is dit offer wat gebracht wordt. Dat lam wat dan elke ochtend of elke avond gebracht werd. Het avondoffer is dan elke avond. En zo'n 1 uur of 3 werd het vaak gebracht. Benevens 1/10 fijn meel aangemaakt met 1/4 hin gestoten olie en een plengoffer van 1/4 hin wijn voor het ene lam. Dus aanvullende dingen. Het andere lam zult u in de avondschemering bereiden, zoals het morgen spijsoffer en het daarbij behorende plengoffer zult gij het bereiden tot een lieflijke reuk, een vuuroffer voor de Heere. Heel vaak als het gaat om brandoffers, hebben we vorige keer al gezien, dan staat erbij een lieflijke reuk. En zondoffers, dat zijn dingen die te maken hebben met wegdoen van zonde, die zijn afschuwelijk voor God, vind je die uitdrukking ook niet bij. Maar als het gaat om brandoffers, dat uitdrukt wat je aan God kunt geven uit jezelf, wat de Heer Jezus aan God heeft gegeven, staat het er wel bij, een vuuroffer voor de Heer. Een dagelijks brandoffer voor uw geslachten bij de ingang van de tent van de samenkomst, voor het aangezicht des Heeren, waar ik met u zal samenkomen om daar tot u te spreken. Ik zal dan daar samenkomen met de Israëlieten en ze zullen door mijn heerlijkheid geheiligd worden. En dan lezen we ook nog uit Numeri 4, vers 13. En het altaar, dat gaat over als Israël moest opbreken, zijn instructies voor wat er moet gebeuren. En het altaar zullen zij van as reinigen, er een rood, purper en kleed overheen spreiden en daarop leggen zij zijn gerei, waarvan men zich daarbij bedient, vuurpannen, vorken, scheppen, sprengbekkens, al het gerei van het altaar en daarover een bedekking van tachasvel spreiden en de draagstokken aanbrengen. Als Aaron en zijn zonen bij het opbreken van de legerplaats gereed zijn met het bedekken van het heilige en al het heilige gerei, dan zullen daarna de Kehatieten binnengaan om het te dragen. Zij zullen het heilige niet aanraken, want dan zouden zij sterven. Dit is hetgeen de Kehatieten aan de tent der samenkomst te dragen hebben. De Kehatieten, dat is 1 van de 3 geslachten die afstammen van Levi. De Merarieten, de Gersonieten en de Kehatieten. En ze hadden elk van de 3 zonen en hun nageslacht van Levi, 3 groepen Levieten, die hadden verschillende dingen te dragen. En de Kehatieten, dat was de meest bevoorrechte groep, want die mocht het gerei van de tabernakel dragen. Wel met allerlei regels enzovoort. Dat is een ander onderwerp overigens wat dat allemaal weer inhoudt. Dit plaatje kent u inmiddels ook. Dat is een plaatje van voren. Als u door de deur kijkt, dan ziet u daar achter het altaar staan. En dit plaatje heb ik geloof ik ook vorige keer laten zien. Dat is dan een tabernakel die op ware grootte is opgesteld in Israël. En dan ziet u dat altaar staan en dan ziet u ook die horens op de 4 hoeken van het altaar. Er waren 4 koeienhorens, rundehorens op aangebracht, op zijn kop waarschijnlijk. Op de hoeken van het altaar was het gebod van God, ook met koper overtrokken. En daar gaan we het zo meteen over hebben, want die zijn wel belangrijk in het dagelijks leven van Israëlieten als er wat misging. Allereerst, de weg naar God. Als wij God als christenen willen ontmoeten, dan zegt dat altaar ons iets over hoe we dat kunnen. We kennen waarschijnlijk allemaal deze tekst. Dat is een tekst uit Micha. En wie er van de Micha-campagne houdt, die kent het volgende tekst. Maar deze 2 staan ervoor. Er staat, waarmee zal ik de Heere tegemoet treden en mij buigen in de hoogte? Het is een vraag van de profeet die als het ware zich achter de oren krabt en die zegt van oké, ik wil tot God naderen. Maar hoe kan ik tot God naderen? Tot de hoogheilige God. Hoe kan ik tot de hoogheilige God naderen? Wat zal ik voor hem meenemen? En dan zie je hem overleggen in zichzelf wat hij zal meenemen. Zal ik hem tegemoet treden met brandoffers? Dat zijn die offers die je vrijwillig brengt op het altaar in de voorhof. Met 1-jarige kalveren. Dus niet 1-jarige lammeren, maar 1-jarige kalveren. Dus nog 1 klasse duurder zo gezegd dan 1-jarige lammeren. Of zal de Heere welgevallen hebben aan 1000 rammen, aan 10.000 oliebeken? Denkt u terug aan die inwijding van de tempel door Salomo, toen het bloed rijkelijk vloeide En er weet ik niet hoeveel, 22.000 runderen en 120.000 schapen geslacht zijn. En het bloed als een stroom de tempel uitkwam. Wil God dat misschien? Zal ik mijn eerstgeborene geven voor mijn overtreding, de vrucht van mijn schoot voor de zonde van mijn ziel? Dat is de vraag van Micha. Misschien moet ik wel een van mijn eigen kinderen opofferen. Misschien dat God dat wil. Ja, want dat andere, dat zal waarschijnlijk niet genoeg zijn. Die brandoffers, nee. Of 1000 brandoffers, nee. Eigenlijk ook niet genoeg. Wat is het kostbaarste wat ik heb? Mijn kinderen. Misschien moet ik die opofferen aan de Heere. Maar ook dat is uiteindelijk niet genoeg om tot God te naderen. En Micha 6, vers 8 gaat dan verder. Dat God ons bekendgemaakt heeft, o mens, wat goed is en wat de Heere van u vraagt. Je mag zelf de rest van de tekst aanvullen. Maar het antwoord ligt natuurlijk in het Nieuwe Testament. Wij kunnen God niets aanbieden. Wij hebben als mens eenvoudigweg niets om aan God aan te bieden. De enige reden waarom wij tot God kunnen naderen, is omdat God zijn eigen zoon aan ons heeft aangeboden. Wij kunnen onze eerstgeborenen niet aan God brengen. Dat helpt zogezegd niet. Dat hebben we vorige keer gezien. Psalm 49, te hoog is de prijs voor je eigen leven, dat iemand anders voor mij zijn leven zou kunnen geven om mij tot God te brengen. Dat kan niet. Maar God heeft zijn eerstgeboren en enige geboren zoon gegeven, zodat wij bij hem kunnen komen. God heeft ervoor gezorgd. En dat is het mooie van het altaar. Het mooie van het altaar, dat is dat God die weg aan ons gegeven heeft. Je kunt alleen naar God nader in het heilige, langs het altaar. Als je even terugdenkt aan die kaart van het tabernakel. Je kunt niet door de deur gaan en een route bedenken in de tabernakel om in het heiligdom te komen, zonder dat je langs het altaar komt. Want het altaar stond pal voor de ingang. En dat is dezelfde les voor ons eigen leven. Wij kunnen niet tot God naderen, nog als zondaar die God vindt, nog als priester om God te eren en te ontmoeten, zonder dat je via Jezus Christus gaat. Daar staat in Exodus 40, die tekst staat daar. Daar staat dat het altaar pal voor de ingang van het tabernakel gezet moest worden. Als het ware, je ziet die Israëliet de doek van die deur, van de voorhof optillen. En daar groot voor zich vindt hij als eerst het altaar. Het enige wat hij ziet is het altaar. Dat is toch fantastisch als je bij God komt. Het eerste wat je ziet als je bij God komt, is dat God heeft voorzien in een altaar. En op dat altaar brandde elke dag het vuur. Die lammeren werden elke dag gebracht. Is het niet fantastisch om te weten, als wij bij God komen in de hemel, dat we niet ons kaal en bloot hoeven te voelen, even in onze zakken moeten te kijken, wat kunnen we God aanbieden? Maar het eerste wat we zien is als het ware het kruis van de Heer Jezus Christus. Het kruis van de Heer Jezus Christus. Dat heeft God gegeven en dat is genoeg voor God. We kunnen als het ware schuilen achter dat altaar als we zo tot God naderen. God heeft daarin voorzien. We gaan even terug naar Exodus 29. God heeft dat altaar gegeven aan Israël en een kruis van Golgotha aan ons als een weg om God te ontmoeten. Het staat zo mooi in wat we gelezen hebben, dat God zegt, ik zal dan daar samenkomen met de Israëlieten. Het gaat niet over het heilige der heiligen. Daar komt God ook, daar woont God. Maar het is als het ware alsof God uit het heilige, de heilige, terugtreedt. Die gaat naar buiten. En de Israëliet en de priester, die nadert tot God. En waar ontmoet de Israëliet God? Bij dat altaar. Waar ontmoeten wij God? Wij ontmoeten God, mag ik het zo zeggen, bij het kruis van Jezus Christus. God is naar het kruis gegaan toen hij zijn eigen zoon voor ons wilde overgeven. En wij mogen naar het kruis van Jezus Christus gaan. En daar onze God ontmoeten door Jezus Christus heen. Het altaar brengt mensen terug bij God. De Bijbel noemt dat verzoening. Verzoening. En als u... Nu gaat dit niet goed. Nou, hij zakt. Ik kan het ook niet helpen. Ja, het gaat zo wel. Verzoening. De Bijbel noemt dat verzoening. En verzoening betekent twee dingen in de Bijbel. Wij zijn altijd maar gewend om naar één ding te kijken. Als je ruzie hebt met iemand, dan moet je met elkaar verzoenen. Of als je oorlog hebt met iemand, dan kan je vrede stichten, dat heet verzoenen. En dat is één van de twee beelden van de Bijbel, of één van de twee dingen die de Bijbel bedoelt als je het over verzoening hebt. Er is ruzie, tussen God en mensen. Er is oorlog. Mensen hebben God beledigd, zijn van God weggegaan. En er is geen band, geen hechte eenheid. En door het altaar, door Jezus Christus, is als het ware de vrede hersteld. Dus het tweede onderdeel. Het eerste onderdeel. Hij verzoent onze vijandschap met God. Dus die bekende tekst uit Colossense 1. Alles, de hele wereld, is in vijandschap, in zonde geraakt, in vijandschap met God. En door Jezus Christus is er een mogelijkheid dat wij, als het ware, die oorlog met Jezus, met God, voorbij laten komen. Omdat er weer vrede komt, dat we bij God kunnen komen. Een andere betekenis van verzoening, en de volgende keer hoopt Ernst over verzoening te spreken, heb ik begrepen. Een andere betekenis is dat tweede wat hier staat. Verzoening heeft ook te maken met genoegdoening. Het zijn het Engels, zijn het verschillende woorden. Reconciliation en expiation. Het zijn verschillende begrippen. Verzoening als twee mensen die ruzie hebben en vervolgens elkaar weer vinden. Zo zijn wij met God verzoend door Jezus Christus. De Heer Jezus heeft ons als het ware teruggebracht bij God. In gemeenschap gebracht bij God. Maar het tweede woord, genoegdoening, is ook een vorm van verzoening. Van er is zonde, er is ontreiniging. God is onrecht aangedaan door onze zonde en door wat er in de wereld gebeurt. En er moet iets terugbetaald worden aan God. Ook dat heeft de Heer Jezus verzorgd. De beide elementen van verzoening zijn terug te vinden in het altaar. Hier gaan we het vast een keer apart over hebben. Ik kan het nu niet in die paar minuten bespreken. Maar de boodschap is, de Heer Jezus die opent de weg naar God opnieuw. Dit is wel belangrijk. Dit is wel belangrijk. Er staat in Leviticus 7, in de wet op de offers, dat als je een brandoffer brengt, en dat breng je als blije Israëliet, je wil God offeren, je zegt van kom, de Heere God heeft mij gezegend, ik ga een dier aan de Heere God brengen. En dan staat er dat het offer, dat moest op het altaar gebracht worden. Maar dan staat erbij dat de priester dat moest doen. De priester moest daarin bemiddelen. En dan staat er heel mooi, die tekst heb ik hier geciteerd, dat de priester die zo'n offer brengt voor zo'n offeraar, dat de huid van het brandoffer wat gebracht wordt voor de priester zal zijn. En wat hij ermee gedaan heeft, misschien is er wel kleren van gemaakt of wat dan ook. Maar ik vind het zo'n mooi beeld. Dat offer is namelijk een beeld van de Heer Jezus. En die huid van dat dier, die kan je als het ware kan je in omwikkelen. Je ziet als het ware, die priester die mag die huid hebben. De rest van het offer gaat helemaal naar de Heere God. En die priester kan dat om zich heen doen. En als hij vervolgens in die tabernakel loopt met die huid om zich heen, dan is het net alsof hij dat offerdier is. En dan moeten we dat eens vergelijken met die tekst uit Efeze 1 die hier staat. Die kan je eigenlijk goed begrijpen als je dat beeld van zo'n priester ernaast zet. Er staat, wij zijn aangenaam gemaakt in de geliefde. Wat betekent dat? Dat betekent zoveel als dat God doet alsof wij de Heer Jezus zijn. Dat God niet meer naar onszelf ziet, wie we zijn. Maar God heeft ons als het ware de huid van ons offer omgeknoopt. God ziet ons als het ware aan alsof wij bekleed zijn met de huid van Jezus Christus. Dat is wat er gebeurt bij dat altaar. Het ene is dat God iets geofferd wordt. Er wordt genoegdoening gedaan. Er wordt vrede gesloten. Maar wij als mensen, wij mogen ons als het ware hullen in de mantel van Jezus Christus. En als wij tot God naderen, dan is het net voor de Heere God alsof de Heere Jezus tot God nadert. Dat is de bedoeling ook van de Hebreeënbriefschrijver. Als die zegt in Hebreeën 10 van kom laten we naderen door Jezus heen. Het is als het ware alsof de Heere Jezus ons bij de hand neemt en zegt van kom maar de hemel in. Kom maar het heiligdom in. Kom maar voor het aangezicht van God. Ga maar achter me staan. Ga maar met me mee. Dan ziet de Heere God mij staan. En jullie als het ware helemaal gehuld en verborgen in wie ik ben. Aangenaam gemaakt in Jezus Christus. Omdat de God, de Heere Jezus, ziet, gaat hij ons zegenen en houdt hij van ons. Wij mogen naderen, gehuld in die huid van Jezus Christus. Wij zijn priesters. Eén zo'n tekst, die hebben we ons vaker besproken. 1 Petrus 2 vers 5, we zijn een heilig priesterdom. Wij zijn zo'n priester die tot God mogen naderen. Sterker, God gebiedt het ons om te naderen, om die offers te brengen. Zoals die priesters in het tabernakel de plicht hadden, de taak hadden, het was hun dagtaak, om in te gaan en die offers te brengen. Zo is dat uw en mijn taak, om in te gaan in de, noem het onze geestelijke tabernakel in de hemel, om offers te brengen aan God. We zijn een heilig priesterdom. En wat doe je dan? Om geestelijke offers te brengen. Die voor God aangenaam zijn. In zichzelf? Nee. Door Jezus Christus. Omdat de Heer, ja, eigenlijk de Heer Jezus Christus brengen bij God, zijn onze offers aangenaam voor God. Wat kunnen we God offeren? We hebben het ook al vaker over gehad, die heeft u ze. Wat kunnen we God offeren? Hoe kunnen wij God blij maken? Wat kunnen wij als priester brengen in de tabernakel? Hier heeft u een paar dingen die de Bijbel noemt. We kunnen een offer brengen van lof. Hebreeën 13 heeft het over een lofoffer. Als wij op een ochtend zo hier zijn om te prijzen, dan is dat een offer wat bij God komt. En dat is niet maar zoiets, maar we zeggen eigenlijk tegen de Heere God, Heere God, we hebben de Heere Jezus gevonden als onze middelaar. En we komen bij u en we bieden hem aan u aan. Onze heiland, onze Heer, onze verlosser. En dat is iets wat God aangenaam vindt. Wat een lieflijke reuk is voor God. Het tweede wat je kan aanbieden, Romeinen 12, je leven. Heer, hier ben ik. Ik hoor u toe. U heeft zoveel voor mij gedaan. Ik wil in mijn leven een offer zijn voor u. Ik wil mijn leven zo inrichten dat u geëerd wordt in mijn leven. U hebt zoveel voor mij gedaan. Wilt u mij leren en laten zien wat u van mij vraagt? Dat ik in mijn leven iets kan je laten zien van mijn dankbaarheid. Ik kan nooit een offer brengen op grond waarvan ik een recht zou krijgen om de hemel in te gaan. Maar ik kan wel een offer brengen uit dank omdat u mij een plek in de hemel hebt gegeven. En het derde, ook dat is een mooi offer. Het offer van de mededeelzaamheid is meer dan een collecte. Dat is ja, je oog op de broeders en zusters, de mensen om je heen laten slaan en uit te delen en te geven. Dat is ook een offer voor de Heere God. En ook God vindt het ook fantastisch als wij dat doen. Dat wordt ook een offer genoemd in de Bijbel. Mijn vraag aan u is, welke plaats heeft dat altaar eigenlijk in uw leven? Functioneert dat altaar zo als die plek waar u God ontmoet? Als u 's ochtends opstaat, is het eerste wat u doet het ochtendoffer brengen. En zeggen, Heere God, dank u wel voor deze ochtend, dat u een lam hebt gegeven, Jezus Christus, op grond waarvan ik deze dag mag ingaan, dat hij genoeg is voor deze dag. En aan het eind van de dag is dat u dan uw avondoffer brengt. Dat u de dag afsluit met bij de Heere God te komen te zeggen, Heer, dank u wel voor deze dag. Dank u wel dat ik mocht leven in de kracht van uw Zoon. Ik heb dingen gedaan die niet goed waren, wilt u ze wegdoen op grond van het bloed van Jezus Christus. En ik wil u prijzen, Heere God, dat u deze dag mijn God wilde zijn. En dat ik de nacht in mag gaan als uw kind. Het ochtend- en het avondoffer in je eigen leven om priester te zijn. Maar als je God offert, dan komt er ook iemand anders kijken. Dan komt er ook een vijand. En we hoeven niet te zeggen wie de vijand is, we kennen hem allemaal. De vijand. Weet u wat zo mooi is? Dat altaar heeft ook een oplossing voor de vijand. Heeft ook een oplossing voor de vijand. Op de vier hoeken van het altaar waren die vier horens aangebracht. En die vier horens, ja, die waren praktisch bedoeld. Als je met een dier daar kwam, hè, dan kon je dat aan met het touw van dat beest aan de horens van het altaar vastbinden. Die psalm 118, die kennen we wel, bindt de feestoffers met touwen vast bij de horen van het altaar, dicht de psalmist. Je ziet als het ware op zo'n feestdag die Israëlieten daar binnenkomen met hun offers. Dat was overigens nog een geweldige processie. Als u gisteren in Steenwijk geweest bent en gezien hoe druk het is als onze goed heiligman binnenkomt. Nou, zo druk was het ongeveer ook op een feestdag in Israël. En iedereen loopt dan ook nog eens met zijn beest erbij. Dus een geblaat en een gejoel van de dat vraagt enige organisatie. Dat is ook, daar kan je ook een preek over houden. Maar goed, nu het beeld. Een hoorn van een dier symboliseert in de Bijbel kracht. Heel vaak als er een volk of iets met de kracht van zo'n volk moet worden aangeduid, dan wordt er het beeld van een hoorn van een dier voor gebruikt, een runderhoorn of wat dan ook. Je vindt ook in Daniël dat de hoorn een beeld is voor een koning, een heerser van een volk of van een land. En je vindt dat beeld ook in het Nieuwe Testament. Een hoorn van behoudenis heeft God opgericht en er wordt gedoeld op Jezus Christus. Dat is het beeld van de hoorn. En die hoorns van het altaar die willen verschillende dingen zeggen. Als je zo'n altaar hebt met op de vier punten, vier hoeken van het altaar, zo'n hoorn, dan lijkt het net alsof er staat dat Gods behoudenis, het altaar van Jezus Christus, kracht heeft tot alle hoeken van deze aarde. Jesaja 45, wend u tot mij en laat u verlossen alle einden der aarde. Het heil van God is voor iedereen op deze aarde. Het is zo krachtig dat het niet maar een heel klein stukje van de wereld bedekt, maar het bedekt de hele wereld. Het bedekt de hele wereld. Daar gaan we het verder niet over hebben, want ik wil het over het volgende hebben. Ik wil het hebben over het altaar als vrijplaats. Weet u wat vrijsteden waren in Israël? Die werden genoemd in het boek Deuteronomium. Er waren 7 vrijsteden of vrijplaatsen in Israël. 3 in het land Israël, 3 in het Overjordaanse, het gebied ten oosten van de Jordaan, en 1 in de tempel. En een vrijplaats, dat was een plek waar je naartoe kon vluchten als je iets gedaan had en per ongeluk daarbij iemand had gedood. In die tijd had je nog geen goed ontwikkeld systeem van rechtspraak, maar je had de bloedwraak. Dat wil zeggen, als in mijn familie iemand gedood wordt door een andere familie, dan is de normale manier om daar wat aan te doen, is dat ik iemand ga doodmaken van die familie. En die familie zegt van ja, maar dat was niet terecht. En vervolgens gaan zij weer iemand van onze familie doodmaken. En in heel veel volken bestaat nog steeds zo'n systeem van rechtspraak, dat je bloedfetes hebt tussen families. En dat blijft tot in eeuwigheid doorgaan. In Deuteronomie 19 worden die vrijplaatsen aangewezen. En dan zegt God van als zoiets gebeurt, hè, bijvoorbeeld je hakt een boom om, of je probeert dat, en het blad van de bijl, dat voorbeeld wordt genoemd, schiet los en daardoor dood je per ongeluk iemand anders. Dan mag je als de wiede weerga naar zo'n vrijstad gaan. En dan ben je onaantastbaar voor de vijand. Ben je onaantastbaar voor de vijand. En dan word je verschijnen voor een soort arbitragecommissie, een soort commissie van wijzen, die gaan de zaak onderzoeken. En als je schuldig blijkt, ja, dan moet je uitgeleverd worden. Maar als je onschuldig bent, dan mag je in die vrijstad blijven, mag hij je niet aanraken, tot er een moment komt dat je vrij bent. En wie weet wat toevallig wat voor moment dat was. Wanneer waren de mensen vrij? Dat is een hele moeilijke vraag natuurlijk. Vrij die in de vrijstad hun hel gezocht hadden. Een hele diepe betekenis achter. Tot de dood van de hoge priester. Op het moment dat de hoge priester stierf, was iedereen vrij. Is dat niet een mooi beeld? Als wij vluchten naar zo'n vrijstad, als wij aangeklaagd worden door die bloedwreker, noem het de Satan die achter ons aan zit, en wij vluchten naar zo'n vrijstad, en dan zegt God van kom maar bij die vrijplek, dan wordt al die schuld wordt weggedaan op het moment dat de hoge priester sterft. Is alles voorbij. Staat de teller weer op nul. Onze hoge priester is gestorven. Onze hoge priester Jezus Christus is gestorven. En daarmee is al die schuld weggedaan. Weet je wat zo mooi is? Die 7e vrijplaats, die staat niet in Deuteronomie, maar dat is in Exodus. Die staat daar. Ik zal een plaats aanwijzen waarheen hij kan vluchten, zegt God. En het blijkt het altaar te zijn. Als je vlucht naar het altaar, ben je ook vrij. Ben je veilig voor de bloedwreker. Ben je veilig voor de vijand. Ben je veilig voor degene die achter je aan zit. Er zijn 2 voorbeelden van in de Bijbel. Het ene voorbeeld is Adonia. Wie kent Adonia? Ik zou jullie adviseren morgenavond naar de Bijbelavond te komen. Dan kunt u een heleboel dingen leren. Adonia, dat was een van de zonen van David. En toen David oud was en dat hij bijna op sterven lag, ze probeerden nog een beetje vitaal te krijgen door een jong meisje bij hem in bed te stoppen, staat er in 1 Koningen. Maar Adonia, dat was een van die zoons, de oudste zoon van David, die recht had op de troon. De troon zou gaan naar Salomo. Dus Adonia die begint allemaal mensen te beïnvloeden en die houdt een groot feest en die was eigenlijk al op weg om zijn eigen koningschap te bevestigen. En zodra Salomo dat hoort, of Nathan hoort, die gaat naar Batseba en Batseba die gaat naar David. Die zegt van David, weet je wat er gebeurt? En David laat snel Salomo kronen tot koning. Nou, dan hoor je een hoop gefeest in de stad. Adonia was met zijn vrienden bezig te feesten en die was lekker een coup aan het voorbereiden. Had nog niet gedaan, maar hij was de eerste stappen aan het zetten. En toen hoorde hij dat feestgedruis en toen werd hij bang toen hij hoorde dat Salomo tot koning gekroond was en toen vluchtte hij. Toen vluchtte hij naar het altaar en hij pakte de horens van het altaar beet. En zei hij van ik ga hier niet vandaan. En dan komen ze bij Salomo, bij David en dan zegt Salomo van laat hem vrij. Dat is Adonia. Een hoofdstuk verder is David inmiddels overleden. En David die moet dan op last van, Salomo moet dan op last van David met een aantal vijanden afrekenen. Met Simi en met Joab en anderen. Joab is die leger aanvoerder. Die heeft een paar keer wat vervelende, wat nare dingen gedaan. Mensen onterecht gedood. En David zegt tegen Salomo, voordat hij stierf, je moet Joab doden zodra je koning bent. En Joab hoort dat. Joab die vlucht naar het altaar. En hij zegt, ik ga hier niet vandaan. Hij ziet hem ook weer die horens vastpakken bij het altaar. Ze komen bij Salomo en ze zeggen, Salomo, Joab zit daar bij het altaar. En dan zegt Salomo, hij heeft bloed aan zijn handen. Ik heb het recht om hem daar weg te halen. En Joab werd gedood. Adonia was onschuldig en het altaar bood een vrijplaats. En Joab was schuldig en het altaar bood geen vrijplaats. En als wij bij het altaar komen, zijn we dan schuldig of onschuldig? Het mooie is dat wij onschuldig zijn. Zacharia 3, ik heb het niet uitgeschreven. Maar dat is een hoofdstuk, als u hiermee worstelt, met wat zal God van mij denken, moet u Zacharia 3 eens lezen. In Zacharia 3 vindt u een visioen. En Zacharia die ziet Jozua, de hoge priester, voor de troon van God staan. En die hoge priester had hele mooie kleren aan in het Oude Testament. Daar gaan we misschien ook nog een keer over hebben, wat dat betekent. Maar al die kleren waren vies en besmeurd. En hij stond daar voor de troon van God in al zijn vieze rafels. En eigenlijk had God hem moeten veroordelen. En er komt ook nog de aanklager, de Satan erbij. Die wordt daar genoemd en die komt erbij en die klaagt de Jozua aan. En die zegt van, kijk nou eens even, Heere God, een brandhout uit het vuur gerukt. Moet eens kijken, de rafels hangen aan zijn kleren. Deze man die is toch schuldig en achter hem het hele volk Israël is toch schuldig, Heere God. Wat bent u aan het doen? U kunt zo'n man toch niet onschuldig laten gaan? U probeert Israël te herstellen. Ze zijn bezig om die tempel te herbouwen, maar u maakt een foutje, Heere God. Moet eens kijken wat hij uitgespookt heeft in zijn leven. En weet u wat zo mooi is? Dat de Heere God dan zegt tegen de engelen, of eigenlijk tegen de Heere Jezus, van trek hem zijn kleren uit en trek hem feestkleren aan. En doe hem een nieuwe tulband om. En die tulband, dat was het beeld van zijn hoge priesterschap. God zegt als het ware, ik heb de zonde van Israël weggedaan. Je kan klagen wat je wil, ik heb het weggedaan. In Romeinen 8 staat hetzelfde. Wie zal ons aanklagen? Wie zal het schuldig uitspreken als wij uitverkorenen van God door God zelf zijn vrijgesproken? God zegt van noem het allemaal maar op. En dan komt de aanklager van onze broeders bij God en die begint de waslijst te noemen over wat u en ik hebben uitgesproken in ons leven. En dan zegt God, als je naar het altaar vlucht, is het weg. Want degene die op het altaar zijn leven heeft gegeven, die heeft ons rein gemaakt, heeft ons nieuw gemaakt. Die hult ons als het ware in de huid van het offerdier. En dan ziet God helemaal geen ongerechtigheid meer, geen zonde meer. Dan ziet God alleen maar gerechtigheid. Vlucht naar het altaar. Vlucht naar de Heere God, naar de Heere Jezus. En dan heeft de Satan geen poot meer om op te staan. Ten slotte het laatste stukje, het altaar in je leven. Het mooie van het altaar is dat er draagstokken aan zaten. Aan het altaar waren ringen aangebracht en er waren koperen stangen en die konden door die ringen geschoven worden. En de Israëlieten konden met dat altaar door de woestijn lopen. En eigenlijk vind ik het ook wel een hele mooie les voor onszelf. Als die Israëlieten ergens waren, hadden ze het altaar bij zich. Het was niet zo dat het altaar bij Sinaï bleef staan. Israël trok verder, er gebeurde wat. Oh jongens, we hebben geen altaar, we kunnen het niet goed maken. Ze hadden het altaar bij zich. Als het kamp ergens opzette, gingen de Levieten onmiddellijk aan de slag om de tabernakel ook op te zetten. Het altaar, de tabernakel, was altijd beschikbaar. Hetzelfde geldt voor ons. Als wij op weg zijn, dragen we ook het altaar met ons mee. Ja, niet letterlijk, maar wel geestelijk. En voor onszelf en voor anderen. Voor onszelf, heel simpel. Het gaat wel eens mis in ons leven. Dat we toch iets doen wat niet goed is, dat we zondigen. Dat we van God afdwalen. Gelukkig hebben we het altaar bij ons, Jezus Christus. In die tekst uit 1 Johannes 1, die zegt het. Als we onze zonden belijden, waar ook en wanneer ook, God is getrouw en rechtvaardig om ze te vergeven. Er staat niet dat God barmhartig en genadig is, zo lezen wij dat vaak. Van God, die strijkt zich voor de zoveelste keer over het hart met een diepe zucht, gaat hij voor de 83ste keer dezelfde zonde vergeven. Zo voelen wij het misschien. Er staat in 1 Johannes 1 dat God getrouw en rechtvaardig is. God is trouw aan het offer van Jezus Christus. Hij kan niet anders dan vergeven. En hij is ook nog rechtvaardig als hij het doet. Want onze zonden zijn allemaal weggedaan op het kruis van Golgotha. Ja, maar alle zonden die ik nog moet doen dan? Heeft u wel eens over nagedacht toen de Heer Jezus op het kruis stierf, dat alle zonden die ik en u al gedaan hebben toen ook nog toekomst waren? heeft het toen allemaal al genoemd, stuk voor stuk. En ook de zonden die ik morgen overmorgen doe, die zijn al vergeven, die zijn al verzoend. Is dit dan een vrijbrief om te zondigen? Nee, natuurlijk niet. Maar het is wel hartstikke goed om te weten dat niets ons zal kunnen scheiden van de liefde van Christus. Helemaal niets, want al onze zonden zijn weg. En als er iets gebeurt wat die gemeenschap met God verstoort, hebben we het altaar bij ons. En dan kunnen we daar naartoe gaan en dan wordt het weggedaan. Maar ook voor anderen. Ook voor anderen. Een hele mooie tekst in 2 Korinthe 5 vind ik dat God ons de bediening van de verzoening heeft gegeven. Dat wij als het ware de wereld doorgaan en dat altaar bij ons hebben. En tegen de mensen om ons heen mogen zeggen van joh, zoek je God. Zoek je God. Wij kennen het altaar. En wij kunnen je bij dat altaar brengen. En door dat altaar kun je bij God komen. Wij willen jou bij de Heere God brengen. Een tekst die er een beetje op lijkt, is niet helemaal hetzelfde, is 2 Korinthe 2. Daar staat eigenlijk dat als u en ik door de wereld lopen, er een grote rookwolk om ons heen hangt. Een rookwolk. Eigenlijk is het beeld van een stoet veroordeelde gevangenen die in processie Rome werd binnengebracht. En voor een deel van die gevangenen betekende het om in die processie mee te lopen dat ze terecht zouden worden gesteld. En voor een deel van die gevangenen betekende het dat ze vrijgesproken zouden gaan worden. Weet u, eigenlijk hangt er zo'n rookwolk om ons heen. Die rook van het altaar. En dat brengen wij bij de mensen om ons heen. We zeggen als het ware tegen de mensen om ons heen, hier is een altaar. En het altaar dat ruikt, er komt een geur af van God en jij moet kiezen. Je kunt niet om het altaar heen wat God plaatst in deze wereld, Jezus Christus, het kruis van Golgotha, kun je niet omheen. En dan moet je kiezen wat je wil. Of je dit aanneemt, is het een reuk ten leven. Of dat je het afwijst, dan is het een reuk tot de dood. Draagstokken. Waarom konden die Israëlieten niet zomaar het altaar even op de schouders nemen? Het was allerheiligst. Samen met het reukofferaltaar was het allerheiligst. Ze mochten het niet aanraken. Als het aan zouden raken, zouden ze te dood gebracht worden. Ze moesten als het ware met eerbied daarmee omgaan. Die stokken door de ringen steken en het met bedekkingen meenemen door de wereld. Ik denk dat het altijd goed is als wij het altaar van Jezus Christus, het kruis van Jezus Christus meenemen in ons leven, dat we die les meenemen. De les dat we niet zomaar, noem het even, een vriendje van ons door de wereld dragen op onze schouders. We hebben het over de hoogheilige God die zijn zoon Jezus Christus gegeven heeft. En ten diepste zullen we nooit begrijpen wat op het kruis van Golgotha is gebeurd. We hebben het vorige keer over gehad. Maar we kunnen dat niet begrijpen. Dat is alleen voor God te begrijpen. De Israëlieten mochten het altaar niet aanraken. Ze mochten er wel gebruik van maken. Wij mogen het kruis van Golgotha ook niet aanraken, niet ontleden, niet proberen te analyseren wat het precies is. Dat kunnen we nooit ten diepste bij. We mogen het wel gebruiken. Die weg gebruiken die God naar ons, door ons daarin aanbiedt. Nog één detail en dan gaan we afronden. Als het altaar meegenomen werd door de woestijn lagen er twee kleden op. We hebben het gezien in nummerie 4. Eerst lag er een purperen kleed op en vervolgens lag er een kleed van tachasvellen op. Tachasvellen, dat is de huid van zeekoeien. Die hadden ze blijkbaar uit de Rode Zee meegenomen. Dat is van het grijze, grauwe, leerachtige spul. Een beetje uitgedroogd door de zon. Dus dan zie je die stoet door de woestijn en die hadden dan draagstukken, die kehatieten. En daar hadden ze een of ander geval, droegen ze mee en dat zag er grijs en grauw uit. Dat is het altaar wat ze meedroegen door de woestijn. Ik vind het zo'n fantastisch plaatje van het kruis, hoe we het meedragen in de wereld. Als je van een afstandje kijkt, dan denk je van wat heb je aan dat kruis? Dwaasheid. Een aanstoot. Morgenavond de Bijbelstudie, zullen we die tekst bespreken, 1 Korinthe 1. Wat moet je daarmee? Toch helemaal niks, geen heerlijkheid aan. Maar als je dat kleed zou optillen, dan zie je daaronder een purperen kleed. En purper is de kleur van koningschap. Dan ga je herkennen dat de persoon die op het kruis van Golgotha geleden heeft, de koning van deze wereld is. Mag die tekst uit 1 Korinthe 2 daarnaast zetten, gaan we morgen bespreken. Ze hebben de heerlijkheid van de Heer Jezus niet gezien. Want als ze de heerlijkheid van de Heer Jezus gezien hadden, hadden de Joden en de Romeinen de Heer der heerlijkheid niet gekruisigd. Weet u, naast de Heer Jezus hingen twee rovers. De ene rover die spotte. Ach, deze man, hij met al zijn goede leven, hij is ook op het kruis geëindigd. En die andere rover, na een tijdje, drongen tot hem door van deze man is anders. En toen begon het besef te dagen dat onder die bedekking van Tachasvel, mag ik het zo zeggen, die normale bedekking die op de Heer Jezus lag, wat de mensen van hem zagen, normaal mens, weinig heerlijkheid, dat er onder het purper van het koningschap kleurde. Want wat zegt die moordenaar op het kruis? Hij zegt, Jezus, denk aan mij wanneer u in uw koninkrijk komt. Die ene moordenaar zag slechts grijs en grauw in de Heer Jezus. Maar die andere moordenaar begon dat purper kleed te ontdekken. Dat Jezus niet zomaar iemand is, maar de koning van de heerlijkheid. Degene die over deze aarde zal heersen. Ten slotte een samenvatting. Als we het altaar meedragen, dan betekent dat iets over ons discipelschap. We zijn herkenbaar als volgelingen van Jezus Christus. We dragen het kruis, zo gezegd in de beeldspraak van het evangelie. Nog een les. Als we het altaar meedragen, dan hebben we een plek waar we God kunnen ontmoeten. Dan heb je altijd die ontmoetingsplek met God bij je. Als u en ik vandaag de dag door het leven gaan, kunnen we op elk moment van de dag God ontmoeten en aanbidden. Want we dragen het altaar, het kruis van Jezus Christus in ons hart met ons mee. We hebben ook een plek waar we naartoe kunnen vluchten als de aanklager komt, als de Satan komt. En dan kunnen die horens vastgrijpen en tegen de Heer zeggen, Heer, verlos mij van deze gedachten, deze kwade bedoelingen van de aanklager. Heer, ik ben vrijgemaakt door u. En dan klinkt het woord van Jezus Christus. Je bent vrij, want de hoge priester is voor je gestorven. En tenslotte, dan kunnen we anderen bij dat altaar brengen. We brengen het altaar als het ware naar de mensen om ons heen toe. We hoeven niet te zeggen, dan moet je naar Jeruzalem gaan, of nu moet je naar Mekka gaan, of nu moet je weet ik niet wat doen voor je heil. We brengen Jezus Christus bij de mensen. En op elke plek op deze aarde kunnen we het altaar neerzetten en mensen bij God leiden. En mensen bij de hand nemen en voorstellen aan de Vader en de Heer Jezus de middelaar laten worden om zo iemand bij de Vader te brengen. Dat is fantastisch als we het altaar meenemen. En ik hoop dat wij ook in ons leven deze lessen zo meenemen en het altaar zo laten functioneren. Het kruis van Jezus Christus, het is de kern van ons geloof. En het is allemaal te danken aan onze heiland, Jezus Christus. En volgende keer hopen we hier weer mee verder te gaan.